Ik wil het vanmorgen over profeten hebben. In het Oude Testament komen profeten voor. Sommigen vormen een heel boek. Zoals Ezra en Nehemia en Jesaja en Jeremia en volgende Bijbelboeken. Er zijn ook mensen die een profeet genoemd worden, maar ze hebben niet een heel boek geschreven. En dan wil ik lezen Genesis 20, vers 1 tot en met 17. Oh, dat is het hele hoofdstuk. Uit de NBG lees ik hem. Abraham nu brak vandaar op naar het zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur en vertoefde als vreemdeling in Gerar. Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had, zij is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gerar, Sara weghalen. Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelech en zei tot hem, zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd. Abimelech nu was niet tot haar genaderd. En hij zei, Heere, zult gij dan een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf niet tot mij gezegd, zij is mijn zuster? En ze heeft zelf ook gezegd, hij is mijn broer. In onschuld mijn harten en reinheid, mijn handen, heb ik dit gedaan. En God zei tot hem in de droom, ik weet ook dat gij het in onschuld uw harten gedaan hebt. Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. En nu, breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet. Dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven. Maar indien gij haar niet terugbrengt, weet dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. En de volgende morgen vroeg Abimelech al zijn dienaren en bracht dit alles te hunne kennis. En de mannen werden zeer bevreesd. Voorts riep Abimelech Abraham en zei tot hem, wat hebt gij ons aangedaan? En waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan mochten worden. Ook zei Abimelech tot Abraham, wat hebt gij beoogd dat gij dit deed? Toen zei Abraham, ik dacht, wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats. Zij zullen mij doden om mijn vrouw. En bovendien is zij werkelijk mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot vrouw geworden. Toen God mij uit mijn vaders huis liet gaan omzwerven, zei ik tot haar, dit zal de liefdedienst zijn die gij mij bewijzen zult. Zeg van mij op elke plaats waar wij komen, hij is mijn broer. Toen nam Abimelech schapen en runderen, slaven en slavinnen en schonk die aan Abraham. En hij gaf hem zijn vrouw Sara terug. En Abimelech zei, zie, mijn land staat voor u open, vestig u waar u het goed dunkt. En tot Sara zei hij, zie, ik geef uw broer 1000 zilverstukken. Zie, dat zal voor u de ogen bedekken van allen die bij u zijn. En gij zult gerechtvaardigd zijn, ja, in elk opzicht. Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. De Heer had namelijk elke moederschoot in Abimelechs huis toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham. Een wonderlijk verhaal, hè? Abraham is bang. En dan geeft hij zijn vrouw Sara prijs. En kan daar iets goeds uitkomen? In vers 6 en 7 droomt Abimelech, de koning van Gerar. En God kan tegen deze man spreken. Heb je ook wel eens een waarschuwende droom gehad? En wat heb je daarmee gedaan? Abimelek zoekt de waarheid en laat Abraham roepen om achter de waarheid te komen. En dat is voor ons ook belangrijk, ons af te vragen, klopt het wel wat de ander zegt of ikzelf? Kennen we de ander en kennen we onszelf? De reactie van Abimelech is, als hij Abrahams uitleg hoort, bijzonder. Hij geeft hem kleinvee, runderen, slaven, slavinnen en ook Sara mag weer terug. En de koning geeft bovendien 1000 zilverstukken voor haar bescherming. Zij zijn vrij en mogen gaan en staan waar ze willen. Een wonderlijk verhaal. En ik vroeg mij af, wat kunnen we van leren, Heer? En toen dacht ik aan koning Jezus. Hij heeft ons vrijgekocht met zijn leven. Door hem zullen we de dood niet zien. En maar hij geeft nog veel meer dan Abimelech, namelijk eeuwig leven. Abraham, de profeet, is door God beschermd. En ook vandaag de dag worden wij door onze hemelse Vader beschermd. Het begint al in Jesaja 7. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En in hoofdstuk 8, daar worden de gevolgen van de geboorte van Jezus verkondigd. Vroeger leerden we dat gedeelte op de lagere school uit het hoofd. Jezus zal de heerschappij op zijn schouders krijgen. Men noemt hem wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En aan de vrede zal geen einde komen, omdat het koninkrijk van God op recht en gerechtigheid is gebouwd. Jesaja heeft ook gehoord hoe het daarna gaat met de aarde en de mensen, ja, met de hele schepping. In hoofdstuk 11 staat, dan zal de wolf met het schaapje verkeren. De oorspronkelijke schepping zal tevoorschijn komen, zoals God het bedoeld heeft in het begin. Niets of niemand zal de ander beschadigen. Maar de vrede van God wordt overal ervaren bij de mensen, de dieren, het klimaat en alles wat groeit en bloeit. En de mens mag daarin in alles met God meewerken. Jesaja 50 laat ons zien dat God Jezus leert spreken om de moeder te kunnen ondersteunen. Vader wil ook ons morgens het oor wekken om te horen zoals leerlingen doen. Staan we aan het begin van de dag open om te horen wat God zegt? We zijn leerlingen net als Jezus. Hij heeft altijd geluisterd en gehandeld naar Gods wil. En ik? En jij? Als je denkt dat Jezus een knappe man was, vertelt Jesaja een ander verhaal in hoofdstuk 53. Hij had gestalte nog luister. Hij was veracht, een man van smarten, bekend met ziekte. Jezus kan met ons meevoelen. Hij is altijd op zijn Vader gericht gebleven. Maar hoeveel hij heeft geleden in de geestelijke en natuurlijke wereld, dat is niet allemaal opgetekend. In de laatste tijd voor zijn sterven is hij door iedereen in de steek gelaten, ook door zijn discipelen. Aan het kruis zelfs door zijn hemelse Vader. Hij heeft het volgehouden uit liefde voor ons, mensen. En Jesaja 60 roept op, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Wij mogen tot actie komen, ons koesteren in de liefde van God, die Jezus heeft gebracht aan ieder die het wil horen. En hij heeft het ook zelf laten zien. De eeuwen door zijn er mensen geweest die Gods liefde door Jezus Christus hebben doorgegeven. En ook wij mogen dat doen. Petrus waarschuwt in 2 Petrus dat er altijd valse profeten onder het volk zullen zijn geweest, zoals er ook nu valse profeten zijn. Als we gedoopt zijn in Gods geest, leren we de geestelijke wereld onderscheiden en wat Gods waarheid is en wat van de leugenaar is. Soms is het erg duidelijk, maar je kunt ook wel eens afvragen, klopt het wel? Gods geest wil alles openbaar maken, ook wat in het verborgene is. We mogen leren met geestelijke ogen te kijken en dan kunnen we leugen en waarheid onderkennen. Lucas vertelt op een gegeven moment gaat Jezus naar de tempel en treft daar allerlei kooplieden aan en runderen en schapen, duiven en geldwisselaars. Hij drijft de handelaars en de dieren de tempel uit en de tafels van de geldwisselaars keert hij om. Ze hebben het huis van zijn vader tot een rovershol gemaakt. En als hij dan ter verantwoording wordt geroepen waarom hij denkt dat hij deze autoriteit heeft, vragen de leiders, welk teken laat u ons zien dat u dit mag doen? En dan geeft Jezus dit antwoord, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten verrijzen. Jezus spreekt over zijn lichamelijke dood en zij denken dat hij de tempel van steen bedoelt. Willen wij ook leren de natuurlijke dingen omzetten in geestelijke zin? Houd niet de oude manier van denken, want Paulus schrijft in Romeinen, wordt hervormd in de vernieuwing van je denken. Als Jezus een andere keer over zijn dood spreekt, spreekt hij ook in beelden. De schriftgeleerden vragen in Matteüs om een teken van Jezus. Hij antwoordt, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Jezus spreekt over zijn dood, waarna hij in het dodenrijk komt. Hij weet dat hij door de dood niet gevangen kan blijven. Het duister kan het licht niet verdragen. En Petrus vertelt in Handelingen dat God de weeën van de dood heeft ontbonden, zodat het niet mogelijk was Jezus vast te houden. Hij is opgestaan. Getuigen die hem hebben gezien schrijven erover. En hij is 40 dagen na Pasen ten hemel gevaren. Hij heeft beloofd dat hij weer komt. We zien er naar uit. Toch? Voordat Jezus weerkomt, gebeurt er op de aarde en in de hemel heel veel. Johannes, de broer van Jacobus en volgeling van Jezus, is verbannen naar Patmos. Dat is een eilandje ten westen van Turkije. Hij heeft het woord van God verkondigd en getuigenis van Jezus gegeven. Daar waren niet alle mensen blij mee. En ze denken hem zo de mond te snoeren door hem te verbannen. Maar God heeft andere gedachten. Johannes kan zich volkomen op God en Jezus richten. En hij, Johannes, wordt de apostel van de liefde genoemd. Liefde is wandelen naar Gods geboden. En wat zijn dan Gods geboden? Die vraag wordt ook aan Jezus gesteld door een wetgeleerde. En Jezus antwoordt, het eerste gebod is, je zult de Heer je God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. En het tweede eraan gelijk is, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Je naaste lief hebben zoals je jezelf lief hebt, kun je dat? 1 Korinthe 13 vers 4 vertelt wat liefde inhoudt. De liefde is geduldig, ze is vriendelijk, ze is niet jaloers, pronkt niet, doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, Zij verheugt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen en de liefde vergaat nooit. Wat dan de profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. En ik dacht, dat is eigenaardig. Hoe zit dat? En toen kwam in mijn gedachten, als een profetie vervuld is, zoals met de geboorte van Jezus bijvoorbeeld, dan is dat waarheid geworden. En Jezus wordt niet opnieuw in een stal geboren. Wij leven nu nog in een tijd dat de profetieën nog vervuld moeten worden, zoals Openbaring ook duidelijk maakt. Ook wij mogen profetisch leren spreken, als we met ons hart leren luisteren naar onze hemelse Vader en Jezus Christus. En door de doop in Heilige Geest mogen de gaven ontwikkeld worden in ons persoonlijk leven tot eer van God en welzijn van onszelf en onze naasten. Onze Heer Jezus is de grootste profeet. God de Vader heeft hem altijd beschermd, van voor zijn geboorte al. Hij ging naar school en leerde van de rabbies. En als hij 12 jaar is, staan de wetgeleerden versteld van zijn wijsheid. Hij was leergierig en wilde meer weten. En als hij met zijn discipelen op pad is, trekt hij zich 's nachts terug om met zijn vader te praten. Jezus heeft geen beelden nodig. Hij en de Vader spreken gewoon met elkaar. Maar waarom zijn die beelden dan nodig? Opdat het rijk der duisternis niet alles begrijpt. Wij mogen leren door Gods geest en de vernieuwing van ons denken wat God van ons vraagt, hoe we gemeente mogen zijn en hoe we mogen handelen in elke situatie. Bij God is ware wijsheid te vinden. En dan wil ik graag daarvoor danken. Heer, help ons te verstaan wat u tot ons persoonlijk wilt zeggen en hoe we als gemeente mogen groeien tot eer van u en tot heil van mensen om ons heen, dichtbij, maar ook verder af. En ik bid, Heer, help ons om het om te verstaan hoe wij het mogen doen. We hoeven niet boven onze machten te grijpen, maar we mogen doen wat bij ons ieder persoonlijk past. En zo samen met elkaar, Heer, mogen we u eren en groot maken tot eer van u. In Jezus' naam. Amen.